Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Allereerst zou ik zeggen, goedenavond. Fijn u allemaal te zien hier. Fijn om weer in Friesland te zijn. Ik moet zeggen, het lijkt wel of ik een abonnement heb, want ik ben de laatste maanden heel vaak hier in de provincie. Pas vroeg al iemand aan me van, kun je hier niet komen wonen? Nou, ik denk dat de voorganger van mijn thuisgemeente dat niet zo fijn zou vinden. Want ik heb ook nog elders een taak. Ik ben net twee weken geleden teruggekomen uit Israël. En ik moet zeggen, ik vond het de moeilijkste keer deze keer om weg te gaan. Ik ben heel vaak in het land. Twee maanden geleden ben ik daar ook alweer weggegaan, was ik daar ook al. Maar juist omdat de mensen zo bezig zijn met allerlei voorbereidingen voor een oorlog. Je hebt misschien op de tv ook al wel iets over gezien. Als je dan ziet hoe je vrienden overal bezig zijn met tape en allerlei kamers aan het afplakken, gasmaskers worden omgeruild en al dat soort dingen. En dan denk ik, ja, ik kan weg. Ik kan naar Nederland. En je weet niet, niemand weet wat er gaat gebeuren in het Midden-Oosten. In Israël is gezegd van op 27 februari begint de oorlog. Ik weet niet of dat waar is, waar dat vandaan komt of niet. Maar dat is in Israël bekendgemaakt in de tijd dat ik er was. Maar de mensen leven daarmee, de kinderen krijgen steeds oefeningen op school en al dat soort dingen. Om voortdurend daarin te leven, dat is best moeilijk. Maar buiten deze dingen zijn er ook dingen die me toch bemoedigen. Want we zijn hier vanavond niet zozeer om naar een verhaal van mij te luisteren. Ik ben alleen maar het middel, maar het gaat om een boek, ja. Dat geweldige boek, dat is het woord van God. Ja? En in dat boek staat opgeschreven niet alleen wat er allemaal gebeurd is, een stuk geschiedenis, maar het vertelt ons ook hoe het af gaat lopen. En dat is eigenlijk heel bijzonder om dat te mogen weten, om dat vast te mogen houden. Ik ben in Christchurch geweest en daar hebben ze een gang ontdekt, een oude gang die daar onderdoor loopt en uit de tijd zeg maar van Herodes of nog ouder zelfs. En nou lopen er heel veel gangen onder Jeruzalem. Dat is op zich niet zo bijzonder hoor. Het is een en al gangen als je daar beneden bent. Maar het bijzondere is wel dat deze gang al een jaar lang onder water staat. En toen ik dat water zag, vroeg ik aan degene die het mij toonde van, is daar een verklaring voor? Want ik ben erg nuchter in die dingen. En ja, misschien ergens een lekkende waterleiding of dat soort dingen. Nee, er is helemaal geen natuurlijke verklaring voor. Maar het lijkt wel of de berg waarop Jeruzalem ligt, ja, of daar water uit begint voor te komen. En dan moet je rekenen, we hebben nu net heel veel regen gehad in Jeruzalem. Ik heb zelfs natte sneeuw gehad daar. En dat terwijl de mensen in Nederland aan het kerstfeest aan het vieren waren. En ik liep daar rond en ik dacht bij mezelf in de natte sneeuw. En de mensen maar zingen liedjes over herdertjes in de velden. Ja, in de natte sneeuw zeker. Maar dat is dan even wat anders. Maar buiten de regen en de sneeuw die we nu net de afgelopen weken gehad hebben, hebben we in Israël 3 zeer droge jaren gehad. Eigenlijk veel droger dan in een lange periode geweest is. En eigenlijk is het dan bijzonder dat er nu water in die gang staat. Ja? Juist in zo'n droge periode. En ik vroeg aan degene die mij rondleidde, verbind je er zelf ook iets aan vast? Zie je dit ook als een messiaans teken, om dat woord maar te gebruiken? En hij zei van ja, ik geloof het wel. En toen zei ik, ja, dat zou best eens kunnen. Want ik lees namelijk in de Bijbel dat er een tijd gaat komen dat er vanuit Jeruzalem weer levend water gaat stromen. Dat er een bron gaat ontspringen in Jeruzalem. En dat er zoveel water gaat stromen door het Kidrondal heen naar En-Gedi, wat aan de Dode Zee ligt. Het Kidrondal komt uit in de Dode Zee. Dat er staat dat er weer vissers zullen zijn bij Engedi. Nou, ik maak altijd een grapje over. Ze hadden de enige vis die je nu daar kan vangen zijn zoute haringen. Maar dat daar weer levend water zal zijn. En het feit dat er uit die berg, en niet alleen op deze plek, maar op allerlei andere plekken ook, het is af en toe ook in het nieuws geweest, dat daar water uit begint voor te komen. Misschien is dat een teken om de wereld wakker te maken. Van jongens, dit is niet het einde. Dit is het begin van het goede begin. Want het beste, dat komt nog. Want we hebben straks iets gehoord, ook over het getal 666... De Bijbel spreekt erover dat er iemand zal komen die zichzelf zal laten vereren als koning en als Messias. Een valse Messias. Pseudo-Christos staat er in het Grieks. En heel veel mensen die zijn allemaal bang voor die periode en voor de verdrukking die gaat komen. Weet u hoe lang die verdrukking duurt volgens de Bijbel? 3,5 jaar. Ja? 3,5 jaar duurt die verdrukking. En daar wordt zo over gepraat. Er zijn boeken vol over geschreven, weet u dat? Maar weet u waar ik geen boeken vol over zie? Over die 1000 jaar die daarna komen. Dat de Heer Jezus zal heersen. En dat er vrede zal zijn in Jeruzalem. En dat zijn woord uit zal gaan vanuit Jeruzalem over de ganse aarde. En dat hij recht zal stellen. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Zijn we net als de wereld, we benadrukken alle afschuwelijke dingen die er gebeuren? Of durven we verder te kijken, dwars door de moeilijke dingen heen? En juist daarom is een boek als Openbaring überhaupt gegeven. En juist daarom is het op schrift gezet. Het boek Openbaring is gegeven in een tijd dat de gemeente ontzettend leed, dat het ontzettend zwaar was, dat er een moeilijke tijd was. En in dat boek wordt niet gedaan van jongens, nou als je in God gelooft dan heb je geen problemen. Nee, het boek vertelt heel eerlijk over alle problemen die komen over de wereld. Maar het boek vertelt ook over de verlossing die er is. En dat is zo belangrijk. En wat de wereld nodig heeft is niet een of ander zoet verhaaltje om de mensen in slaap te zussen. Ach, het zal allemaal wel meevallen. De Bijbel laat zien dat het allemaal niet zal meevallen. Maar de Bijbel laat wel zien dat er een God is die voor zijn volk zorgt. Dat er een God is die zijn volk bewaart, zoals dat gebeurd is in de dagen van de verovering van Jeruzalem. Ik weet niet of u de woorden kent van de Heer Jezus, die heeft gezegd om een bepaald moment, als je ziet dat Jeruzalem door legerkampen omzingeld is, vlucht dan naar de bergen. Nou, toen in het jaar 67 Gallus, de stadhouder van Syrië, naar Jeruzalem kwam en letterlijk de stad omzingeld heeft, toen hebben de gelovigen die woorden ter harte genomen. En ze zijn allemaal naar de bergen van Judea gevlucht, naar het gebied wat onder andere bij Petra is, ja, in het huidige Jordanië. En mensen hebben daar gewoond en zijn daar blijven wonen. En al die mensen zijn bewaard gebleven voor de verwoesting die over Jeruzalem is gekomen. Want toen in 70 onder Titus Jeruzalem uiteindelijk verwoest is, de tempel verwoest is, en mensen zijn weggevoerd, zijn al deze mensen die geloofden in het woord van God, die hun vertrouwen gesteld hadden, niet in mensen, maar in de levende God, die zijn alle ontkomen. En ik denk, het is zo belangrijk dat juist in deze tijd, waarin het lijkt dat het alleen maar moeilijker wordt in de wereld. En ik kan me voorstellen, er zijn ouders die zeggen, ja, ik wil eigenlijk geen kinderen meer op de wereld zetten. Het is zo'n rare wereld waarin we leven. En aan de ene kant kan ik me dat voorstellen. Maar ik geloof dat we ons niet moeten laten vangen door angst. Ik geloof dat angst een hele slechte raadgever is. Maar ik geloof dat we terug moeten naar het levend woord van God. En ik geloof dat juist in onze dagen het woord van God zo ontzettend actueel is. En dat het zo relevant is voor ons persoonlijk leven. En ik geloof ook voor onze landen, voor onze natie. Daarom wil ik u ook oproepen om te bidden. Juist ook voor de verkiezingen die we hebben in Nederland. Verkiezingen trouwens ook in Israël. Maar het is zo belangrijk dat er mensen zijn die wel rekening houden met God en met wat hij gezegd heeft. Ik wil nog iets laten zien. Het is allemaal alleen maar de inleiding. Wie waren hier vorig jaar toen ik hier was? Ja, dat is een heleboel, ja. Heb ik toen mijn gebedsmantel laten zien? Heb ik daar iets van verteld? Nee? Niet. Nou, dan moet ik daar nog een keer wat over vertellen. Ja. Ik heb vorig jaar helaas mijn verhaal niet af kunnen maken. Deze serie van 5 avonden is ook alleen maar een inleiding, maar ik hoop dat het bij u wel iets wakker maakt. Het verhaal is nooit af, ja. En mijn verhaal zeker niet. Hoe komt dat? Omdat ik put uit een oneindig boek. Ja, iedere dag ontdek ik nieuwe dingen. Dus als ik volgende keer kom, kan ik weer nieuwe dingen vertellen die voor mij ook nieuw zijn. Maar de Bijbel vertelt ons, het is voorgeschreven in de boeken van Mozes, dat je als Joodse man aan de vier hoeken van je mantel schouddraden moet hebben. Tzitzit. Ja? En in die schouddraden, er zitten allemaal knoopjes zitten erin en dat zijn losse draden. Ja? Dat is leuk voor mensen die naar het bandje luisteren. Ja? Maar in de hoeken van deze mantel zitten die draden. Waarom is dit aan een losse mantel? Omdat na de tijd dat de tempel verwoest was en er zoveel vervolging kwam onder de Joden, was het eigenlijk te gevaarlijk om aan je overmantel nog de schouddraden te hebben. En daarom, dat we als Joden daar over het algemeen voor gekozen hebben, om de schouddraden onder onze kleding te dragen, zodat niemand dat kan zien. Maar tijdens het ochtendgebed leg je een speciale mantel om, waarbij je nog wel die schouderaden, want immers het heet de schouderaden, waarbij je ze kunt zien. En deze draden, ik zal misschien een andere keer daar wat meer over vertellen, maar een paar dingen wil ik toch noemen vanavond. In de eerste plaats dat kleine stukje met 5 knoopjes die erin zitten. U moet straks maar komen kijken. Die 5 knoopjes zijn die 5 boeken van de Torah. De eerste 5 boeken van de Bijbel. Helaas door christenen de wet genoemd. Bij het woordje wet denk ik altijd van, oh, dit mag niet, dat mag niet, enzovoort. En wat ik merk, en dat zie ik niet alleen bij christenen, zie ik ook in bepaalde orthodoxe Joodse kringen, net zo goed, ja, dat soms mensen op hun kinderen, op hun familie, iets negatiefs overbrengen. En dat mensen, zeker die buitenstaanders zijn, het idee krijgen dat als je God dient, oh, dat zijn mensen die allemaal niks mogen, ja. Dat zijn mensen die mogen niet dansen, ze mogen niet fietsen op zondag, niet breien op zondag, ze mogen niet roken, ze mogen niet naar de bioscoop, ze mogen niet gelukkig zijn, ze mogen niks. Ja, ik chargeer wat. Maar dat is vaak het beeld wat ik hoor van mensen die niet in God geloven. Zeggen ze, jij gelooft in God? Nou, ik moet er niet aan denken, want dan mag je niets meer. Dan mag je niets meer, ja. En denk ik, wat verschrikkelijk als we dus in staat zijn geweest om de buitenwereld dat te laten zien. Is dit wat 2000 jaar christendom gebracht heeft? Ja, dat mensen die in Christus geloven, dat zijn mensen die niks mogen. De Bijbel laat zien dat geboden heel erg belangrijk zijn. Als er geen wetten waren en geen regels waren in de eerste plaats, dan konden we hier al niet veilig zitten vanavond, ja, want uw huis zou leeggeroofd worden, ja. Mensen zouden eigen rechter kunnen zijn, ja, als iemand jou iets aandoet, je doet een ander wat terug. Ik zou mijn auto niet alleen durven laten staan, want niet dat mijn auto zoveel waard is, maar ik heb nieuwe banden eronder en dan staat die straks op kistjes als ik hier uitkom. Dankzij de wetten kan ik leven. Wetten zorgen ervoor dat we goed kunnen functioneren. Ik ben blij dat er ook verkeersregels zijn in Nederland, ja, met al dat drukke verkeer. We hebben wetten nodig om goed te kunnen leven. Maar we moeten niet de wetten zelf gaan benadrukken. Deze draden kunnen alleen maar aan de hoeken blijven zitten doordat er knoopjes in zitten, anders zou je ze verliezen. Maar dit kleine stukje van de draad, dat spreekt over alle geboden die de Heere God gegeven heeft. 613 voor degene die ze na willen tellen, ja. Maar als u nou eens kijkt naar de losse draden die eraan zitten. Die losse draden zijn veel langer dan het hele kleine stukje met die knoopjes. De vrijheid die God geeft is zoveel groter dan alle geboden die hij geeft. En als we vanavond hier zijn, is juist om te ontdekken dat er een enorme vrijheid is. Maar de Bijbel vertelt ook dat er in die draad in de hoek, dat er een blauwe draad in moet zitten. Kunt u allemaal de blauwe draad zien zitten hierin? Nee? Het is altijd wonderlijk als er mensen zijn die ja zeggen, maar want hij zit er niet in. Hij zit er niet. Daarom zeg ik, dat is een wonder als je die wel ziet zitten, ja? Kijk, hier is wel blauw, ja? Deze blauwe strepen zijn trouwens het voorbeeld geworden van de vlag van Israël. Toen in Basel het eerste Zionistisch congres bijeen was en iemand zei van, ja, eigenlijk zouden we een vlag op moeten hangen, maar de staat Israël was er nog niet, we hebben geen eigen vlag. Toen zei iemand, waarom zullen we niet een gebedsmantel, talit heet dat, ophangen? En eigenlijk is dat het voorbeeld geworden van de vlag van Israël. Wit met blauwe strepen. U zult soms ook zwarte strepen aantreffen op een gebedsmantel. En die reden daarvan is dat we eigenlijk altijd in de rouw zijn, omdat er geen tempel is. En dat zwart is eigenlijk de schaduw van de blauwe strepen. Dus sommigen kiezen ervoor om zwarte strepen erop te hebben. Nou, ik heb dan toch blauw, omdat ik verder kijk dan alleen de vernietiging. En ik weet dat er een nieuwe tempel zal komen en dat er ook een geestelijke tempel is. Ja, naast een tempel van steen. Maar waarom zit hier geen blauwe draad in, zult u afvragen. Is deze mantel dan wel kosher? Ja, hij is kosher. Kosher betekent geschikt voor gebruik. Hoe komt het dat hij er niet in zit? Dat komt, heel praktisch gezien, omdat die blauwe kleurstof, een hele speciale stof, gelet heet dat, werd gemaakt van een speciaal purperslakje wat in de Middellandse Zee voorkwam. Maar niet zo lang nadat de tempel verwoest is, is ook dat purperslakje verdwenen. En 2000 jaar lang is het purperslakje weg geweest. Maar er is iets gebeurd. En ook dat wil ik vertellen vanavond. Want na 1967, ik geloof dat het een heel belangrijk jaar is, waarin voor het eerst Israël of Jeruzalem in handen van Israël is gekomen, in handen van Joden is gekomen. Dat eigenlijk nooit daarvoor zo was. Iedere keer waren andere mensen de baas. Zelfs in de tijd van de Heer Jezus waren andere volken de baas in het land. En in die tijd woonde ook maar 20% van de Joden in het land. Al die tijd, door al die eeuwen heen, is dat purperslakje weg geweest. Maar na 67 gebeurde er iets. Een visser in de Middellandse Zee, die was zijn netten aan het binnenhalen. Hij had een wit t-shirt aan. En op zijn witte t-shirt zaten blauwe vlekken. En toen hij ging kijken van waar komt dat vandaan, toen ontdekte hij dat er kleine schelpjes in zijn net zaten. En het blijkt dat sinds zo'n 2000 jaar, ik rond het maar een beetje af de getallen als ik begrijp, dat opeens het blauwe purperslakje weer terug is. En dat het weer mogelijk is, en ik heb ze ook meegenomen uit Israël. Hier hebt u de blauwe draad, ik zal het tegen het wit houden, dan kunt u dat zien. Om weer de blauwe draad, het is een hele speciale blauwe kleur, een hele kostbare kleur. De mantel van koning David werd daar ook van gemaakt. Maar het feit dat ook dit er weer is, het feit met het water wat ik genoemd heb, en zo zou ik de hele avond door kunnen gaan met alleen van dit soort dingen te noemen. Ik wil dat niet doen, want ik wil ook het woord van God nog openen. Maar als ik naar al deze dingen kijk, dan denk ik, zou het niet betekenen dat het tijd wordt dat we wakker gaan worden en dat we verder gaan kijken dan ons eigen kleine wereldje, verder gaan kijken dan zelfs ons eigen kleine kerkje of gemeente of groep of waar we ook uitkomen. Ik ken u allemaal niet en uw achtergrond ken ik niet allemaal. Maar zou God niet willen dat we visie gaan krijgen op de dingen waar Hij visie op heeft? En een van de dingen waar Hij visie op heeft, is op een land en is op een volk. Daar is het begonnen en de Bijbel vertelt dat het daar ook zal eindigen. Straks gaat de grote ontknoping niet plaatsvinden hier in Friesland. Ik gun het u allemaal, maar misschien ook niet, want het is niet allemaal fijn wat er gebeurt. Maar de grote ontknoping gaat plaatsvinden in Jeruzalem. De stad waar de hele wereld zich druk over maakt. De stad waar meer over gestemd is bij de Verenigde Naties dan enige andere stad in de hele wereld. En dan moet je toch voorstellen, een stad die op zich helemaal niet zo belangrijk is. Geen belangrijke handelsroute lopen er doorheen. Er is geen haven in Jeruzalem. Ja? Jeruzalem ligt in de bergen. Het klimaat is er ook niet zo ideaal. Het enige voordeel is dat het de zomers niet zo heet is. Maar 's winters kan het heel koud zijn in Jeruzalem. Daarom heeft Herodes, die vond het maar niks daar in Jeruzalem, die dacht, ik laat een paleis bouwen in de woestijn. Dan ga ik 's winters lekker in de woestijn zitten. En die heeft kunstmatig een berg aan laten leggen. Het Herodion heet het. Je kan de berg nog steeds zien en de resten daarvan. Want die dacht, ik ga toch niet in Jeruzalem zitten in de winter. Kom nou toch. Maar die stad, die op zich misschien voor de wereld helemaal niet zo belangrijk lijkt, heeft geestelijk een hele grote betekenis. En juist in onze tijd gaan we zien wat het belang daarvan wordt en hoe alles en iedereen zich daarmee wil gaan bemoeien. En die stad komen we weer tegen in het boek Openbaring. Maar om dat boek Openbaring te begrijpen, moeten we eerst beginnen bij de eerste boeken van de Bijbel, bij die Torah. En ik wil een paar dingen herhalen die we ook vorige keer, dat is een jaar geleden, dus misschien wat weggezakt, ja, die we toen geleerd hebben. En we gaan Gods woord ook lezen met elkaar. Allereerst die eerste vijf boeken van de Bijbel. Ik heb wat plaatjes weer meegenomen. Dan kunt u wat tekenen voor het geval het wat saai wordt en u misschien in slaap dreigt te vallen vanavond. Nou, ik heb gehoord dat ik een hele lange draad heb. Misschien wil iemand mij helpen. Oh. Hoe kan dat nou? Moet die kant op. Oh ja. Ik zou zeggen, het ligt toch niet in het spiegelbeeld, maar... De Hebreeuwse Bijbel, die begint met vijf boeken en we noemen die in het Hebreeuws de Torah. Ja, u kent ook wel het woord Pentateuch misschien, ja, wat, daar zit het Griekse woord vijf in, ja, Penta, wat eigenlijk ook betekent de vijf boeken. Maar Torah heeft toch wat andere betekenis. Kunt u me nog even vertellen wat Torah precies betekent in het Nederlands? Onderwijzing of instructie, ja, dat is heel belangrijk. Torah betekent dus niet wet, zoals het bijna altijd verteld wordt en vertaald wordt. Ja. Het Hebreeuws heeft verschillende woorden voor wet, ja, maar dat is niet het woord Torah. Het woord Torah komt van een heel vreemd werkwoord. Dat werkwoord betekent onder andere schieten. Ja. Het werkwoord betekent ook onderwijzen. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, dat merkt u aan het eind van deze avond. Als u de onderwijzing gehoord hebt, merkt u dat er heel wat op u afgeschoten wordt. Ja? Maar dat onderwijzen of dat schieten, dat kan ook regenen betekenen. Het neerslaan van water op de aarde. En er is een ander woord, ook afgeleid van datzelfde Hebreeuwse werkwoord. De slagregen of de vroege regen. Weet iemand hoe die heet in het Hebreeuws? Er zijn twee woorden voor die in de Bijbel gebruikt worden. Weet iemand het? De moré of de joré. Ja? Moré betekent voor degene, wie kent de Hebreeuws hier? Ja? Moré betekent ook leraar. Ja? En daarom wordt die regen ook wel de leraar der gerechtigheid genoemd. Kent u die tekst? Het Joël onder andere. Ja? Maar het zijn de slagregens die God geeft aan het begin van het jaar om de aarde open te maken en klaar te maken voor het zaad erin. Maar er is nog een ander woord van datzelfde werkwoord afgeleid. En dat is het woord Jerusalem. Of in het Nederlands Jeruzalem. Dat is een stad of een naam waar iets heel vreemds mee aan de hand is. Daar zit dat werkwoord weer in, onderwijzen, schieten, ja, regenen. Maar daar zit ook het woord shalom zit erin. Maar het zit in een dualisvorm, in een tweevoudsvorm. Het is de stad van de dubbele vrede, zou je kunnen zeggen. En waarom dubbel? Nou, misschien wel omdat die stad niet alleen een aards component heeft, maar ook een hemels iets. Je zou kunnen zeggen, het aardse Jeruzalem, en we zullen dat ook ontdekken, is een schaduw van een hemelse werkelijkheid. Als u leest dat er een tempel gebouwd wordt later in Jeruzalem, en in die tempel staat bijvoorbeeld een ark, ja, Ark des Verbonds. Als u later in het boek Openbaring leest, dan staat er op een bepaald moment en de hemel ging open. En wat werd er zichtbaar in de hemel? Ark des Verbonds. In de hemel is ook een ark, wist u dat? Hebt u dat ooit gerealiseerd? En al die dingen die we zien op aarde, de manier waarop de stammen van Israël gelegerd moesten liggen rondom de tabernakel. En alle vier hadden zijn eigen vlag met een adelaar, met een stier erop, met een mens erop en met een leeuw erop. En als je dan in Openbaring leest en in Ezechiël leest over de troon van God, dan staat er waren wezens omheen en die hadden het uiterlijk van een mens, een adelaar, een stier en een leeuw. Hey, we komen al die dingen komen weer terug, weer tegen. De Bijbel laat ons zien de dingen in het grondvlak, in het tweedimensionale zou je kunnen zeggen. Het is een schaduw. Maar die werkelijkheid van die schaduw, die bevindt zich in de hemel. Zo zegt Paulus ook dat zelfs de feesten, de tijden die God aan Israël gegeven heeft, ze zijn een schaduw. En de werkelijkheid die schaduw veroorzaakt is, wat staat er in die tekst? De werkelijkheid is Christus, staat er. Ja? En Christus is het Griekse woord voor de Messias. Hij is de schaduw, of de veroorzaker van de schaduw. Ja? Het gaat over hem. Willen we dus die hemelse werkelijkheid goed kunnen begrijpen, daar iets over leren, dan zullen we misschien eerst eens naar dat grondvlak moeten kijken. Nou, daar gaan deze avonden over. Ja, de avonden zijn niet een uitgebreide studie over het boek Openbaring, dat is misschien iets voor volgend jaar. Ja? Maar we willen eerst die grondvlakstudie doen, want ik geloof dat je zonder die grondvlakstudie niet die andere studie kunt doen. Vandaar die volgorde. Als u kijkt naar de volgende serie boeken in de Hebreeuwse Bijbel, dan krijgen we daarna, in het Hebreeuws heet het de Nevi'im Rishonim, de vroege profeten of de eerste profeten. En ik weet niet of u daar iets bij opvalt. U mag even nadenken, dan kan ik even drinken. Waar bevinden in uw Bijbel de profeten zich? Hebt u in uw Bijbel, en ik hoop u allemaal een Bijbel bij u hebt, en een aantekeningenboek natuurlijk. Hè? Maar waar bevinden de profeten zich in onze Bijbel? Ja, dus na de geschriften. Voor Joden zijn de profeten veel belangrijker dan de geschriften. En die komen ook onmiddellijk na de Tora. Maar wat valt u nog meer op, als u dan daarnaar kijkt? Wat is het eerste boek der profeten? Ja, ik hoor hier Jesaja zeggen, maar hier, we hebben het over de Hebreeuwse Bijbel, over de Joodse Bijbel. Jozua. Is Jozua dan in uw Bijbel een profetisch boek? Waar hebben de christenen neergezet, het boek Jozua? Bij de geschriften. Jozua had geen profetisch boek. Ja, zult u zeggen, wat is dat nou voor haarkloverij? Wat maakt dat nou uit hoe je het boek noemt? Dat maakt alles uit. Want hoe je het boek noemt, dat zegt wat over hoe je een boek leest en hoe je het interpreteert. Als het een historisch boek is, dan lees je Jozua en Richter en Samuel en Koningen als een soort geschiedenisboek. Kijk, dat is er toen gebeurd. Zo is Israël het land binnengetrokken enzovoort. Maar als het een profetisch boek is, wil dat zeggen dat er een boodschap in zit voor de toekomst. Weet u hoe het boek Jozua in het Grieks heet? Het Grieks is de taal van het Nieuwe Testament. En wie kan mij vertellen hoe het boek, en die naam kent u allemaal. Ja, u staat verbaasd hoeveel u weet. Maar hoe heet het boek Jozua in het Grieks? Jezus. Jezus. Er is een heel Bijbelboek dat Jezus heet. Wist u dat? Dat is zo bijzonder. En het boek laat zien dat Mozes ons niet, en Mozes is degene die verbonden is met de Torah, ons niet in het beloofde land kan brengen. Er is iemand anders nodig. Het was ook niet Mozes die Amalek verslagen heeft. Mozes die moest met zijn hand en zijn staf moest hij omhoog slaan. Daar komen we later nog op terug. Hij stond op de rots. Ja, met het hout omhoog, ondersteund door twee anderen. Maar wie heeft Amalek verslagen? Kent u het verhaal? Wie deed het? Jozua. Jozua heeft Amalek verslagen. Die heeft het vechten gedaan. Is dat een profetische boodschap? Ik geloof het wel. Het gaat nog veel verder. Iemand begon daar voor de dienst al over Gilgal even. En ik heb er vorige keer misschien iets over verteld. In het boek Jozua lezen we dat we het beloofde land niet binnen kunnen gaan, tenzij via Gilgal. En er staat er, op Gilgal worden de zonden weggewenteld, weggerold. Ook alweer zo raar als je dat leest, ja. Zonden die weggewenteld worden. En waarom op Gilgal? En daar moest de besnijdenis opnieuw plaatsvinden. Zonder die besnijdenis kon je het beloofde land niet binnen. Als je het woord Gilgal in het Hebreeuws schrijft, het Hebreeuws kent alleen maar medeklinkers, dan krijg je G-L-G-L. Maar als je daar de letter van het kruis, en dat is de Hebreeuwse letter Taf, onze letter T, als je die daarachter zet, dan krijg je een ander Hebreeuws woord. Of een Aramees woord, wat u ook allemaal kent. Welk Aramees woord is dat? Golgotha. Ja? Het boek laat ons eigenlijk zien dat je alleen via Golgotha het beloofde land in kunt. Alleen via de plek waar de zonden zijn weggewenteld. Is dat profetisch of niet? Ja. Nou, dat zou een studie over het boek Jozua worden, maar ook dat niet. Maar om u... Dit is allemaal nog maar inleiding. Maar om u iets te laten zien hoe belangrijk het is hoe we de Bijbel lezen. En ook hoe u de Bijbel in het vervolg, hoop ik, gaat lezen. Hebt u enig idee, hoe komt het nou dat we in de christelijke Bijbel een andere indeling hebben van de boeken? Wie heeft dat bedacht? Is dat ook bekend? Ja, wie is er hier met de Bijbel opgegroeid? Mag ik dat eens weten? Nou, dat zijn de meesten zo'n beetje, ja. Dus het is toch wel fijn dat je ook iets van het boek af weet, ja. Wie heeft onze indeling gegeven van de Bijbelboeken? Is dat bekend of niet? Ik hoor wel wat, maar ik kan het niet duidelijk verstaan. Onze indeling is Grieks. Grieks. En weet u welke mensen dat gedaan hebben? Joden. Joden. Die het Griekse denken zo ontzettend belangrijk en interessant vonden. Dat zie je ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Als je leest naar de namen bijvoorbeeld leest van heel veel mensen, zie je dat ze allemaal prachtige Griekse namen hebben. Joden die Griekse namen hebben. Ja, dat is veel interessanter. Zoals nu in Nederland heel veel kinderen Engelse namen hebben bijvoorbeeld. Ja, dat vinden we veel interessanter. En dat is toch veel mooier om een kind een buitenlandse naam te geven. Of het zijn tegenwoordig ook hele excentrieke namen die je hoort. Ja, dat is veel mooier. Nou, er was een bepaalde groep Joden die wilde zich identificeren met de Grieken. De Grieken en later ook de Romeinen zijn steeds de baas geweest in Israël. En in dat Oost-Romeinse Rijk was het Grieks ook de belangrijkste voertaal. Maar ook die manier van denken kwam langzamerhand binnen. En op een bepaald moment is het zelfs zo erg geworden dat Joden ruzie eigenlijk hebben gekregen met elkaar. En onder leiding notabene van een hoge priester zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Hij heeft mensen uit Syrië om hulp geroepen. En in die strijd hebben ze de tempel ingenomen en hebben ze in de tempel een beeld neergezet van de Griekse god Zeus. Dat waren Joden die dat deden. Ja? Dat waren niet de heiden die dat deden, het waren Joden die dat deden, die geïnfecteerd waren door het Griekse denken. Ja? En wat gingen ze offeren daar in de tempel? Zwijnen. Wat een zwijnerij. Ja? Gelukkig dat later andere Joden in opstand zijn gekomen onder leiding van Judas de Maccabeer. Ja, daar hebt u vast wel van gehoord. En er is ook een heel boek nog wat daarover gaat, het boek Maccabeën. Ja, dat is in het Grieks geschreven en daarom niet in de meeste van uw Bijbels opgenomen. Maar dat is nou een geschiedenisboek, een historisch boek wat zeker interessant is om te lezen en heel veel vertelt over deze strijd en over de verschrikkelijke dingen die er allemaal gebeurden in de tempel en de verboden die er waren. Joden mochten zich niet meer laten besnijden bijvoorbeeld. De Sabbat was verboden, de Torahrollen werden verbrand. Moet je voorstellen, Gods woord werd verbrand. Maar gelukkig dat er een opstand gekomen is en dat uiteindelijk de tempel weer is gereinigd. En ieder jaar vieren we dat nog met welk feest? We hebben het net gehad. Het Chanukka-feest of het tempelinwijdingsfeest, zoals het genoemd wordt, in de evangelie. Maar dat Griekse denken is er nooit helemaal uitgegaan. Want de taal, het Grieks, bleef de belangrijkste taal van de mensen. En er kwam behoefte aan een Bijbel in de landstaal of in de volkstaal. En daarom zijn 70 rabbijnen bij elkaar gaan zitten. En die hebben de Hebreeuwse Bijbel vertaald naar het Grieks. En die vertaling noemen we daarom ook de vertaling van 70. Of in het Grieks Septuaginta. Ja? Daar hebt u misschien wel van gehoord. Nou, de Septuaginta is een belangrijke Joodse Bijbelvertaling uit de 3e eeuw voor de jaartelling. Maar wat hebben ze daarbij gedaan? Als je het naar het Grieks gaat vertalen. In het Grieks hebben we een woord dat is chronologie. U kent dat woord wel, ja? Er zit het woord chronos in. Dat is een van de Griekse woorden voor tijd. En ze dachten, we gaan die Bijbelboeken gaan we anders indelen. We vinden dat helemaal niks, die Joodse Bijbel. We gaan gewoon de boeken naar tijd gaan we ze indelen. Dat de geschiedenis gewoon keurig doorloopt. En door dat te doen, zijn we eigenlijk de mist ingegaan. En wat de christelijke kerk gedaan heeft, Toen later de vertalingen kwamen, zoals de Vulgata en andere Latijnse vertalingen, en de christelijke Bijbels werden samengesteld, hebben ze de Griekse indeling hebben ze keurig overgenomen en ze zijn niet teruggegaan naar de Hebreeuwse indeling van de Bijbel. En dat geldt niet alleen voor de indeling van de Bijbel, dat geldt ook voor de manier waarop je naar de Bijbel kijkt. We zitten helemaal vast, zou je kunnen zeggen, in dat Griekse denken. En wat we vanavond moeten leren, en in deze serie avonden, is misschien niet zoveel nieuwe dingen. Het zijn misschien zoveel dingen die we los moeten laten. Dingen die voor ons misschien heel gewoon zijn, waar we aan gewend zijn, maar die we allemaal erbij hebben gekregen door de eeuwen heen. Een van die dingen die u erbij hebt gekregen is in uw Bijbel keurig de indeling in hoofdstukken en in versen. En dan lees je in Genesis 3 bijvoorbeeld, dan staat daar de eerste mens in het paradijs of iets dergelijks staat er dan in uw Bijbel daarboven. Nou, u mag voor mij in de tekst die daaronder staat, onder het pericoopje, mag u zoeken naar het woord paradijs. U zult er vergeefs zoeken. Het boek Genesis spreekt nergens over het woord paradijs. Wist u dat? Het woord paradijs komt nergens in Genesis voor. Maar dat woord is door de Bijbelvertalers is dat toegevoegd. Dat is een woord wat uit het Persisch notabene vandaan komt. Ja, en wat een ommuurde hof betekent. Hoe wordt het paradijs genoemd in Genesis? Hof van Eden. Dus laten we weer de woorden vasthouden zoals de Bijbel het ons leert. We hebben natuurlijk net het kerstfeest allemaal gehad. U hebt dat misschien gevierd hier in Nederland. In Israël zal u natuurlijk heel erg verbazen. Daar wordt dat niet gevierd. Ja. En u weet allemaal dat tijdens dat kerstfeest, u hebt natuurlijk het verhaal allemaal weer gehoord, ja, dat een aantal wijzen in de stal op bezoek kwamen. Hoeveel waren het er ook alweer en wat waren hun namen? Nou, help me even. Ik hoor allemaal namen hier, ja. Hoeveel wijzen waren het? Drie hoor ik daar, nog meer? Zeven, acht hoor ik, nou. De heerlijke verwarring is alweer toegeslagen. Nou begin ik me thuis te voelen, ja. Ik heb het juiste antwoord nog niet gehoord. Geen één, ja. Nul. Nul. Ik kon je wel zeggen, hè? Ja, schrik je, hè? U mag mij laten zien waar in de Bijbel staat dat er wijzen bij Jezus in de stal zijn geweest. Nergens. Ten eerste staat er nergens dat Jezus in een stal is geboren, überhaupt. Het woord stal zult u te vergeef zoeken in de vier evangeliën. Maar ten tweede wordt er wel gesproken over wijzen. Ja, magiërs staat er eigenlijk in het Grieks. Hè? En er staat geen aantal bij, alleen ze hadden drie dingen bij zich. En waar bezochten ze Jezus? Wat staat er in het evangelie? Want ze hebben hem wel bezocht. In het huis staat er. En dat kan wel een jaar of jaren later zijn geweest. Dat kan wel in Nazareth zijn geweest. We weten helemaal niet waar. Dat is wat. Maar het was zo gezellig met die wijs en die os en die ezel en al die dingen daar in die stal. Ja. En dan die zingende engelen, weet u wel. Wat zongen de engelen ook alweer? Wat waren de woorden? Nee, ze hebben nooit gezongen. Dat staat ook ergens. Weet u waar de engelen zongen? In het lied, hoe heerlijk klonk het lied der engelen. Ja, daar zongen ze. Maar in de Bijbel zongen ze niet. Ik wil niet zeggen dat engelen niet kunnen zingen, maar er staat, ze loofden God zeggende. Ja? Ere zijn God, enzovoort. Is dat nou allemaal zo belangrijk? Nou, hiermee valt of staat ons geloof niet, hoop ik. Ja? Of hebt u het gevoel dat uw stoelpoot al onder u vandaan gezaagd zijn? Ja. Ben ik blij dat het niet mijn banken zijn hier. Maar het gaat daarom dat we zoveel dingen opgezogen hebben in ons denken die niet vanuit de Bijbel komen. En dat we de Bijbel lezen, inclusief alle dingen die we gehoord hebben, die verteld. Waar komen al deze verhalen vandaan, van de os en de ezel en zo? Uit de middeleeuwen. En het erge is dat de kinderbijbels gebaseerd zijn op die middeleeuwse verhalen en niet op wat de Bijbel ons vertelt. En daarom zou ik u vragen, ga uw kinderbijbels eens na en ga eens kijken wat staat daarin en wat vind ik in de Bijbel terug. En wat willen we onze kinderen van kindsbeen af aan
meegeven wat het woord van God is. Of gewoon de verhaaltjes die door mensen gemaakt zijn. Ja? Maar we willen het graag romantiseren en mooi maken. Ook het feit dat de Heer Jezus heel arm zou zijn geweest. Ook dat wordt allemaal niet zo verteld. Maar we willen daar iets neerleggen. We willen een beeld willen we vormen. Zijn vader, die was van beroep aannemer. Ja, zou je kunnen zeggen, bouwondernemer. Ja? En niet een houtbewerker, maar waarschijnlijk vooal een steenbewerker. Ja? Het gebied waar hij vandaan kwam, dat was het gebied waar steen werd bewerkt. Ja? En het komt allemaal door de manier waarop in de Latijnse Bijbel dat Griekse woord technon, wat daar staat, vertaald is. Want die hebben het met timmerman vertaald. En we hebben er gewoon een timmerman van gemaakt. Ach, iemand die iets wat in elkaar timmert of zo, of iets maakt, weet je wel. Het komt een beetje kleinerend over, maar zijn vader was de leider van een groot bedrijf. Dat is wel even wat anders, hè? Maar misschien wil u het allemaal niet horen en wil u het allemaal niet weten. Maar als we teruggaan, is het dus belangrijk om de Bijbel te gaan lezen zonder al die dingen die mensen erbij gemaakt hebben. En een van die dingen die mensen erbij gemaakt hebben zijn de hoofdstukken. Die hebben we aan een bisschop te danken, graaf Langton. En waarom heeft hij de Bijbel in hoofdstukken onderverdeeld? Omdat hij steeds in gesprek was met Joden en het was zo ontzettend lastig om dingen terug te kunnen vinden in de Bijbel. En doordat hij toch ontzettend veel reisde en lekker in zijn rijtuig zat, heeft hij onderweg keurig de Bijbel onderverdeeld in hoofdstukken en in versen. En als we nu een Hebreeuwse Bijbel bekijken, ik moet even kijken of het draadje zo lang is, ja. Ja hoor, ik haal het hoor, ja. Hier hebt u een Hebreeuwse Bijbel. En voor degenen die dichtbij zitten, kunnen zien dat er ook keurig een versindeling en een hoofdstukindeling in is. Ja? En dat is dezelfde indeling als die u hebt in uw Bijbel. Hoe komt het nou dat we in de Hebreeuwse, Joodse Bijbel ook deze indeling hebben? Is dat bekend of niet? Nou, toen de Joden naar de drukkers gingen en zeiden, wij willen ook graag gedrukte Bijbels hebben. Toen de boekdrukkunst net was uitgevonden. Toen zeiden ze, oh, wij willen voor jullie wel Bijbels drukken. En toen kregen ze keurig hun gedrukte Bijbels. Maar wat ze erbij cadeau kregen, was de christelijke indeling in hoofdstukken en in versen. En zo komt het dat we in Joodse Bijbels ook die christelijke indeling vinden. Maar de meeste Joden zijn er niet zo blij mee. Een van de rabbijnen in Jeruzalem waar ik les van had, die zegt zelfs, ik vind het af en toe heel antisemitisch. Als je kijkt bijvoorbeeld dat de eerste 6 scheppingsdagen in hoofdstuk 1 van Genesis worden gezet. En dan komt de 7e dag die er toch bij hoort. Het gaat over 1 week, het gaat over de 7 scheppingsdagen. En op die 7e dag heeft God nog gewerkt, want er staat, hij stopte met werken op de 7e dag. Ja, dus God werkt op de 7e dag, wist u dat? En die 7e dag, waar heeft graaf Langton die neergezet? In hoofdstuk 2. Die hebben we keuriger afgehakt. Alsof hij er niet bij hoort. Alsof hij ergens anders hoort. En de vraag is maar, heeft hij gelijk of niet? En het punt is dat we de Bijbel gaan lezen op deze manier. We zien het bij de brieven van Paulus. Op een bepaald moment heeft hij het over diakenen en oudsten. En daarna gaat hij het hebben over vrouwelijke diakenen. En wat gebeurt er nou? De Bijbelindelers die hebben de boel in stukjes gehakt, waardoor je de lijn mist en denkt dat het gewoon over vrouwen gaat. En iets heel anders mist het verband wat er staat. Waarom? Omdat vrouwelijke leiders, vrouwen in een bepaalde positie, niet zo best uitkwamen. Dus de indeling van de Bijbel kwam ook nog overeen met de theologie van degene die de Bijbel heeft ingedeeld. En daarom zou ik u willen vragen, als u uw Bijbel leest, vergeet maar de hoofdstukken, vergeet de opschriften en vergeet de versen. Dus vanavond, u leert niet zoveel, u moet zoveel afleren. Ja? Nog even naar die laatste boeken. We hebben de late profeten, waarvan de drie groot zijn. Ja, we noemen dat in de christelijke Bijbel meestal de grote profeten. Waarom? Omdat ze zo dik waren of zo groot waren? Nee, omdat ze zulke grote boeken geschreven hebben, ja. En de groep van 12, die meestal als één boek gerekend werden, de 12 kleine profeten die u achterin uw christelijke Bijbel vindt. En dan krijg je pas de geschriften, ja, psalmen, spreuken, Job, de feestrollen, dat zijn de Bijbelboeken die gelezen worden op speciale feestdagen, zoals Esther en Rut. En dan heb je Daniël, Ezra, Nehemia en Kronieken is het laatste boek in de Hebreeuwse Bijbel. Dat is een hele andere indeling, ziet u dat? Zal ik het nog even laten liggen voor mensen die het... Ik weet niet, schabloon kan er niet af. Hè? Dus na de grote profeten, Jesaja, Jeremia en Ezekiel, ja, krijg je de kleine profeten. Het past er net zo in. Ja? Dat jongetje er ook nog op met zijn Torah. Nou. We gaan het boek Exodus gaan we openen. Als u een Bijbel hebt. Dit boek in het bijzonder is de sleutel naar het boek Openbaring. Het boek bevat het verlossingsmotief, zou je kunnen zeggen. Maar ook de manier van het handelen van de Heere God vindt u daarin terug. Als we naar dat boek kijken, ik zal daar een paar dingen over zeggen en over vertellen en over vragen. Ik denk dat u allemaal het boek Exodus wel kent, ja? Hoop ik, ja? En als het echt helemaal onbekend is, hebt u wat huiswerk, ja? Om de komende 2 weken... Het is over 2 weken, geloof ik, hè, dat ik hier weer ben. Ja, toch? Dan, om het dan door te lezen. Kunt u mij vertellen wie de hoofdpersonen in dat boek zijn? Het is fijn als je een boek gaat lezen en gaat bestuderen, dat je ook even weet wie zijn de hoofdpersonen, of is de hoofdpersoon, ja? Mozes hoor ik hier, ja? Aaron. Joshua, kijk eens even. Ik had niet goed hoor, maar... Caleb, ja? Is hij echt een hoofdpersoon? Kijk, er worden heel veel mensen genoemd in dit boek. Maar hoofdpersonen vind ik echt de belangrijkste spelers waar het om gaat. Farao, ja. Farao. Heel duidelijk. De 2 belangrijkste hoofdpersonen mis ik nog. God zelf, ja. Het boek gaat in de eerste plaats over hem. En over zijn plan en over zijn verlossing. Dan komt er een hele tijd niets. Ja. En dan komt Mozes en al die anderen, ja. Nou, en de andere hoofdspeler... Een woord wat ik zoveel tegenkom naast deze namen is Israël. Ja? Het gaat over de stammen, over de zonen van Israël, zijn nageslacht. Nou, dan hebben we een beetje de hoofdspelers, kunnen we zeggen, van dit boek. Mozes, kunt u mij ook vertellen wat zijn naam betekent? In bijna ieder Bijbelse encyclopedie vind je uit het water getrokken, ja? En als je nou een of ander wetenschappelijk werk erop naslaat, dan staat er natuurlijk ook bij van, nou, in het Egyptisch betekent Mozes zoon. En komen allerlei andere mooie verklaringen komen er allemaal bij. Dat is heel interessant, maar ik zal u vertellen, eigenlijk hoef ik dat helemaal niet te weten. Het interesseert mij niet wat Mozes in het Egyptisch betekent. Of in welke taal dan ook. Het gaat mij erom het verhaal wat de Bijbel vertelt over hem en de betekenis die de Bijbel aan zijn naam geeft. Nou, aangezien de meesten van u geen Hebreeuws kennen, heb ik dus ondertussen begrepen, zal ik u iets uitleggen over het Hebreeuws. In het Hebreeuws hebben we niet helemaal tijden zoals wij dat in het Nederlands kennen. Verleden tijd, tegenwoordige tijd in toekomende tijd. Als dat zo zou zijn, dan is de Bijbel op een hele vreemde manier geschreven. Want die historische boeken, die dus eigenlijk iets over het verleden zouden moeten vertellen, die zijn allemaal geschreven in de toekomende tijd, alsof het nog zou moeten gebeuren. Dat is apart, hè? En als je in de profeten gaat lezen, dan zijn ze vaak geschreven in de verleden tijd, alsof het al gebeurd is. En ik vind dat eigenlijk zo mooi in de Hebreeuwse Bijbel, dat de Bijbel tijdsomvattend is en dat God tijdsomvattend is. Tijd, chronos, hè, ik heb het al gezegd, in de Grieken hebben zelfs nog meer woorden voor tijd. Ja. Maar tijd is een probleem van ons. Voor God bestaat dat helemaal niet, dat probleem tijd. Maar we moeten wel oppassen, als wij namen gaan interpreteren, dan doen wij dat vaak in een bepaalde tijd. En dan wordt de naam Moshe, Mozes, wordt dan vertaald uit het water getrokken. Maar als zijn naam uit het water getrokken betekent, dan had zijn naam niet geweest Moshe, maar had zijn naam geweest Masha. Want het werkwoord uit het water trekken, in de verleden tijd, uit het water getrokken, is in het Hebreeuws Masha. En hij heet niet Masha, hij heet Moshe. Dat betekent dat zijn naam eigenlijk vertaald zou moeten worden, als we het naar een tijd al om willen zetten, naar hij die uit het water trekt. En dan zie je meteen weer het profetische van de Bijbel, ook van die eerste 5 boeken. Zijn naam slaat niet in de eerste plaats op het feit dat hij uit het water getrokken is. Nee, zijn naam spreekt profetisch over de toekomst die voor hem ligt. En wat ik zie in de Bijbel is dat als mensen een naam krijgen in de Bijbel, dat die altijd profetisch is en naar de toekomst is. Ook als mensen een naamsverandering krijgen, dan is die naam profetisch naar de toekomst toe. De duivel, zeg ik altijd, die herinnert mensen aan hun verleden. Ja? Ik kom zoveel mensen tegen, ook in pastoraat, die gevangen zitten in dingen die hun verleden gebeurd zijn. Maar als Gideon, om wat voor reden dan ook, daar bezig is in die... Wat was hij aan het doen? Kent u het verhaal? In een pers? In een wijnpers. En wat was hij daar aan het doen dan? Aan dorsen, ja, dus op de verkeerde plek. Nou, heel veel mensen zeggen van nou, dat is misschien wel omdat hij bang was. Dat weet ik niet, dat is misschien alweer iets wat wij erbij invullen. Maar weet ik wat ik zo mooi vind? Als een bode Gods bij hem komt, hoe wordt hij aangesproken? Als dappere held, Gibor. God zegt niet van, oh, wat ben jij bang hoor. Maar hij zegt, gij dappere held. Is dat niet mooi? En zo kijkt hij ook naar ons, weet u dat? En het is belangrijk dat wij ook naar onszelf gaan leren kijken. Ik hoop dat u dat leert ook door deze avond heen. Dat wij ook naar onszelf gaan kijken. Niet met dat beeld wat we 's ochtends in de spiegel zien. Ja? Dan schrikken we ons allemaal als Rambam, om maar een beroemde rabbijn te noemen. Maar om te kijken met de ogen waarmee God naar ons kijkt. En de Bijbel laat zien dat hij naar ons kijkt door de Messias heen. Zo kijkt hij ook naar de gemeente, naar zijn lichaam. Hij ziet die al staan voor hem zonder vlek en zonder rimpel, gelukkig maar. Daarom houdt God het ook vol. Weet u waarom? Omdat hij het einddoel voor ogen houdt. En het is zo belangrijk dat wij gaan leren om naar het einddoel te kijken. Want je verliest de strijd als je op de omstandigheden gaat kijken. Toen Petrus even op de golven keek, toen ging het mis. Maar gelukkig is het daarna weer goed gegaan. Het verhaal is daar niet afgelopen. Nee, het verhaal eindigt goed. Ja. En als iemand voren gaat trekken, dan kijk je altijd naar een vast punt. Maar je kijkt niet naar de groeven die je in het land aan het maken bent. Want dan krijg je allemaal bochtjes. Ja. En zo is er een vast punt wat wij gekregen hebben. En dat vaste punt is het woord van God en de Messias Jezus. En wat we nodig hebben, juist in deze tijd als er zoveel storm is, is dat we daarnaar moeten kijken en daaraan vast moeten houden. Als Jacob een nieuwe naam krijgt, zijn naam is trouwens ook al profetisch hoor, Maar zijn nieuwe naam is Israël. En wat betekent Israël? Strijder Gods, ja. Het wordt weer heel sterk naar Jacob gericht. Maar iedereen legt natuurlijk dat verband, en dat is er ook etymologisch gezien, taalkundig gezien ook, met het feit dat hij daar gestreden heeft. Maar de naam staat in het Hebreeuws in een toekomende tijd. En de naam betekent dat God, El, wordt hij daar genoemd, zal strijden. Dat hij het uiteindelijk zal doen. Is dat niet mooi? Is dat niet wat we vast moeten houden? Want soms proberen we zelf een juk op ons leven te nemen. Proberen we zelf dingen vast te houden. Maar God zegt, ik zal voor je strijden. Hij wist dat geen mens het zou kunnen doen. En daarom heeft hij de Messias als plaatsvervanger voor ons naar de aarde gestuurd. Maar ook wat de afrekening met de vijanden betreft. God is een rechtvaardig God, maar hij zal strijden. U hebt natuurlijk ook van Ismaël gehoord. Ja? Als je tegenwoordig iets zegt over Israël, dan komen meteen mensen daarna naar je toe. En zeggen, oh, je moet ook wat over de Arabieren zeggen. En dan zeg ik, oh ja? Ik zeg, maar waarom dan niet iets over de Droezen bijvoorbeeld? Want in Israël wonen naast Arabieren en Joden, wonen daar ook Droezen. En daar hoor ik nooit wat over. Of waarom zou ik niets over de mensen in Indonesië moeten zeggen? Want er wonen in Indonesië meer moslims dan in het hele Midden-Oosten. Dat vergeten we wel eens. En waarom zou ik dan ook niets over de Chinezen moeten zeggen? Want er zijn meer Chinezen dan mensen van enig ander volk in de wereld. Soms hebben we niet begrepen waar het om gaat. De Bijbel laat zien dat Israël geen volmaakt volk is. Ik kom net terug uit wat mensen dan het heilige land noemen. Nou, ik heb die heiligen daar niet kunnen ontdekken. Ik zeg het u heel eerlijk. Ja. In Nederland hebben we tenminste nog een schijnheilige. Hè? Sinterklaas met een zaklantaarn. Maar het gaat er niet om wat mensen ervan maken, wat wij belangrijk vinden, maar wat God zegt. En die zegt, ik heb een volk uitgesneden uit de volken. Ik heb een land uitgesneden uit de landen van de wereld. Ik heb een plaats apart gezet, omdat hij daar een plan mee heeft. En het is zo belangrijk dat we leren om Bijbels te denken. Maar het erge, en daar wil ik toch wel iets over kwijt, is wat ik zie, is dat als je iets zegt over Israël, dan word je meteen beticht van, dan ben je anti-Arabisch. En dan denk ik, waarom? Ik ben niet anti-Arabisch. Ik ben wel tegen bepaalde systemen en menselijke dingen en zeker tegen bepaalde demonische dingen. Maar dat vind ik in Israël ook. Israël is, nou mag ik vast nooit meer terugkomen hier, maar Israël is een hele seculiere staat. Als u kijkt dat de vlag van Israël, hoe die er gekomen is, ik heb daar straks iets van verteld. Wat mist er aan de vlag van Israël? Zit de vlag van Israël zou zijn? De Davidster. Hij heet eigenlijk geen Davidster. Hij heet het schild van David. Magen David. Weet u hoe die op de vlag is gekomen? Het is een familiewapen. Wist u dat? Van de familie Rothschild. Dat is een van die families die nogal in de slappe was zit. Ja? Als je die als vrienden hebt, dan moet je die zeker te vriend houden. Nou, Theodor Herzl had de familie Rothschild als vriend. En die zagen wel zitten dat hij bezig was met de stichting van de staat. En die zeiden, wij willen je wel helpen en we willen je wat geld daarvoor geven. Op één voorwaarde. En dat is dat je ons familiewapen op de vlag zet. En de Rothschilds hebben als familiewapen, daarom heten ze Rothschild, het rode schild van David. Een rode Davidster. Het enige wat ze gedaan hebben, ze hebben de kleuren van de gebedsmantel genomen. Ze hebben hem blauw gemaakt. Maar zo komt de ster op de vlag. Dat is een verhaal wat christenen niet graag willen horen. Maar het is wel de realiteit. En als u onderzoek doet, zult u dat gewoon lezen in de boeken. Zeg ik daarmee dat Israël helemaal niets voorstelt? Want nu wordt natuurlijk uw droom meteen geroofd. Ik lees in Ezechiël 37... dat God een wonder doet en dat hij een volk wat eigenlijk onder de vloek is gekomen, want hij ziet een dal van dore doodsbeenderen. En weet u wel wat dat betekent? Dat betekent dat deze mensen niet begraven zijn. Maar op een begraafplaats vind je geen botten over het algemeen. Zo is het toch? Alleen misdadigers. Ja, daarvan werden de botten uitgespreid, zodat hun nagedachtenis zou vergaan. En in Jeruzalem heb je een speciaal dal, het Gehinnomdal. En er werden niet alleen de mest van de beesten van de tempels, maar er werden ook de botten van de misdadigers neergegooid. En dat is wat de Heere God aan Ezechiël laat zien. Hij zegt, dat is het volk Israël, dat hebben ze ervan gemaakt. Notabene in datzelfde Gehinnomdal hebben ze de offers aan Moloch gebracht, een hol beeld waarin Israël de kinderen ging offeren. Moet je je zo voorstellen, als ouders je kinderen gaat offeren. Een vuur gebrand werd onder dat beeld. Verschrikkelijk, in dat dal. En dat is wat Ezechiël te zien krijgt. En dan stelt de Heere God de retorische vraag eigenlijk, van Ezechiël, kunnen deze beenderen nog herleven? Nou, natuurlijk niet. Want de Bijbel zegt dat misdadigers geen deel hebben aan de komende wereld. Geen deel hebben aan de wederopstanding. En de Heere God zegt, dit is het huis Israëls. Dit is wel de sterkste tekst die bewijst dat God Israël verworpen heeft. Een sterkere tekst is er niet te vinden in de Bijbel. En hier zegt de Heere God, deze beenderen is het huis Israëls. Maar gelukkig, ik heb u vandaag verteld, teksten zijn pas heel veel later ontstaan. En Ezechiël heeft niet een aantal teksten geschreven, hij heeft een heel boek geschreven. Je mag nooit één tekst eruit halen. Want het verhaal gaat verder en dan zegt de Heere God tegen Ezechiël: